Ik mag met jullie de schriftlezing doen uit 1 Koningen hoofdstuk 17. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Agab: Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heere richtte zich tot Elia met de woorden: Ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: Ga naar Safat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Safat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt. Eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. En toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar mij toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. En toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. En toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt.
Een heel hoofdstuk. Eerste Koningen 17. Wat een prachtig verhaal, heel compleet. Wat te doen in de tijd als het niet regent? Nou, daar hadden we in Nederland helemaal geen ervaring mee, tot aan afgelopen zomer. We zijn een bijzonder volkje, de Nederlanders. Als het regent, klagen we. En nu regent het eventjes niet. En wat hoorde ik allemaal? De dijken scheuren, de oogst vergaat. We hebben niet genoeg drinkwater, de schepen kunnen niet meer varen. Het was allemaal kommer en kwel afgelopen zomer. Ik hou wel van warm weer en ik vond het eigenlijk best wel mooi. Maar Nederland is niet ingesteld op warm weer of als het een langere tijd niet regent. Nederland is afhankelijk van heel veel regen, omdat het regelmatig veel regent. Warme landen die hebben hele andere oogst, hele andere gewassen die daar groeien. En die zijn erop ingesteld als het langere tijd niet regent. De preek van vanochtend heet, wat te doen als het voor een lange tijd niet regent? Wat te doen in een tijd van droogte? Nou, in Koningen hoofdstuk 17 vormt eigenlijk, kan je zeggen, een literaire eenheid. Het vormt één geheel. Maar we zien wel 3 verhalen. We zien een introductie en dan 3 aparte verhalen. Nou, de introductie gaat over die confrontatie van Agab en Elia. En in die korte introductie vertelt Elia aan Agab, het zal niet meer regenen. En dan moet je bewust zijn dat het de hele hoofdstuk dus droogte is. De rest van het hoofdstuk, tot aan 18 nog, regent het niet. Dus al die verhalen zijn, de rest van de verhalen zijn in een tijd van droogte. Het eerste verhaal gaat over Elia die wonderbaarlijk verzorgd wordt door raven. Het tweede verhaal gaat over de weduwe die Elia verzorgt. Weer een gigantisch wonder. Een oliekruikje raakt niet leeg en een meelpotje raakt niet leeg. Heel bijzonder. En het derde verhaal gaat over het overlijden van een zoon van de weduwe en zijn opwekking. Drie aparte verhalen ondergebracht in één hoofdstuk. En dan vraag je je af, wat is de verbindende factor? Wat brengt dit samen? Wat wil de Heilige Geest aan ons communiceren in dit verhaal? En ik geloof dat God ons wil duidelijk maken, dat de Heilige Geest tot ons wil spreken van wat te doen in een tijd van regen. Kijk wat God doet, kijk wat de profeet doet, wat kunnen we daarvan leren? Nou, en wat is dat, een tijd van droogte, een tijd van was het niet regen? Je kan zeggen dat zijn de moeilijke tijden, de zware tijden in ons leven. Het thema van vanochtend is dus, ja, leven in een seizoen, in een tijd van droogte. Wat deed de man van God in die tijd van droogte en wat doet God? En wat kunnen we daarvan leren? Leef jij op dit moment in een tijd van droogte? Ga jij door een moeilijke tijd heen? Iedereen gaat wel af en toe eens door een moeilijke tijd heen, dat is zeker zo. Maar hoe moet jij als wedergeboren, geestvervulde christen, hoe ga jij daarmee om? Nou, hoofdstuk 7 die laat ons zien hoe Elia daarmee omgaat. En laten we vanochtend eens proberen dat grote verhaal te pakken. En vooral deze drie verhalen aan elkaar te knopen. Wat mij meteen opvalt als je zo koningen leest en dan bij hoofdstuk 17 terechtkomt. Wat dan apart is, is dat opeens Elia verschijnt. We lezen niks over zijn roeping. Bij bijna alle profeten lezen wie de vader was. En zelfs voorvaders vaak. Elia komt gewoon. Plotseling is hij daar. En het enige wat we van hem horen is. Elia is een Tisbiet. Tisbiet betekent dat hij uit Tisbe komt. Uit stadje Tisbe. Uit Gilead. Dat is het enige wat wij horen. En daar is hij. En het eerste wat hij doet. Is naar die verschrikkelijk slechte koning Agab gaan. En hij vertelt aan koning Agab, luister, zowaar de God leeft, het zal niet meer regenen totdat ik het zeg. En toen verdween hij. Dat is het eerste wat we van die grote profeet Elia hoorden. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat Agab niet onder de indruk was van Elia. Agab en zijn vrouw Isabel, die geloofden niet in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zij geloofden in Baals en Asherah beeldjes. Dus Elia zei dat en hij was niet onder de indruk. Later, toen het maar niet regende, drong het tot hem door dat God in controle is over het weer. Maar op dat moment gebeurt er niks. Elia zegt het, geeft zijn boodschap af en verdwijnt. Lieve mensen, als het niet regent in Israël voor langere tijd, dan het is al heel droog in de zomer, maar als het heel lang niet droogt, de rivieren drogen uit en het heeft enorme invloed op het land. Hongersnood is het resultaat, droogte, en dat is niks vergeleken wat wij afgelopen zomer meegemaakt hebben. Dus dat die droogte in Nederland, dat valt reuze mee. Het woord van de Heer komt tot Elia. Dat is even een term dat we moeten onthouden, want dat komt drie keer voor hier. Het woord van God komt tot Elia en Elia handelt. En het woord komt naar hem toe en God zegt tegen hem, ga naar de overkant van de Jordaan, naar de andere kant van de Jordaan en daar moet je naartoe gaan. En daar zien we het eerste wonder gebeuren. Dus het hele land is getroffen door droogte en hongersnood. De godsman gaat naar de overkant van de Jordaan. En daar heeft hij drinkwater. En hij wordt op een wonderbaarlijke manier gevoed door raven. Raven komen en brengen hem voedsel. Waarom heeft de profeet wel te drinken en krijgt hij wel voedsel en het rest van het land niet? Omdat hij wel luisterde naar het woord van God. Hij luisterde naar het woord van God. Hij hoorde het en hij ging erop in. En zo zorgde God voor de profeet. En waarom kreeg Elia voedsel van raven? Waarom werd er brood niet vermenigvuldigd? Waarom niet vissen uit het beekje? Waarom geen manna uit de hemel? Waarom bracht engelen hem geen voedsel, zoals we later lezen? Het bijzondere is dat God elke keer weer op een andere manier voorziet. God wil niet dat wij dingen vanzelfsprekend zien. God doet dingen anders. God laat ons... God verrast ons. Dus dat we ook nooit kunnen zeggen, ja, zo doet God dat. Nee, het is elke keer weer anders. Wie verzint dat ook? Raven die voedsel brengen. Maar dat is onze God. God zorgt voor zijn mensen. Maar goed, op een gegeven moment heeft die droogte ook invloed op de plek waar Elia is. En dat beekje waar hij zat, droogt helemaal uit. Nou, als God een wonder doet, is dat niet het doel op zich. Het voedsel van de raven was tijdelijk. Het was nooit bedoeld dat dat voor eeuwig zou doorgaan. En zo mogen wij ook zelf even nadenken over de dingen die God jou gegeven heeft. Als God ons iets geeft, of voorziet in het iets, dan willen wij het vaak voor de eeuwigheid vasthouden. Dit heeft God mij gegeven. En die auto, die baan, die wasmachine die ik gekregen heb, dat moet voor eeuwig zijn. Het is jouw wonder. En jij wil het voor de eeuwigheid koesteren. Maar vaak beseffen we niet, als we iets vast willen houden, totdat ons juist tegenhoudt van groei. Hey, op een gegeven moment past die schoen niet meer die God jou gegeven heeft. Je hebt een grotere schoen nodig. Op een gegeven moment houden de dingen die jouw God gegeven heeft, dat was mooi voor een tijd, maar God wil jou verder brengen. God wil groei zien. Hij heeft iets nieuws voor jou. En zo zie ik dat ook in ook dit gebouw dat God ons 15, 16, 17 jaar geleden op een wonderbaarlijke manier gegeven heeft. We waren zo dankbaar voor en we zijn het nog steeds. Maar God heeft nu een nieuwe plek voor ons. En we zullen een wonder, een nieuw wonder mogen meemaken. De nieuwe generatie die er is, die zal ook een wonder meemaken zoals we dat toen ook gezien hebben. God gaat voorzien. Hij heeft iets nieuws voor ons. En we moeten niet vasthouden aan hetgene wat we toen gekregen hebben. God heeft iets nieuws voor ons. Als ons riviertje uitdroogt, is het eerst even paniek en zegt, oh wat nu, God heeft me hier toch gebracht. Dit is toch de plek waar God mij gebracht heeft. Waarom houdt het riviertje op te stromen? En dan snappen we vaak niet hoe God werkt. En zeggen van, ja, God, ik snap het niet. U brengt mij toch hier naartoe. Waarom is er geen water? En dan, lieve gemeente, moeten we begrijpen dat het woord van God ons nieuwe richting geeft. Luister naar wat God te zeggen heeft. Want vaak blijven geestelijk misschien te lang op één plek zitten. Omdat we één plek of een moment of iets heel erg koesteren. Maar om te groeien moet je soms ook dingen loslaten. Vond ik ook zo bijzonder in de woestijn. Had Mozes zo'n kruis gemaakt met een slang erop. En iedereen die naar keek, die werd toen genezen. Dat is een bijzonder wonder. Er waren slangen die heel giftig waren. Veel mensen waren gebeten. Maar als je naar het kruis keek, als je omhoog keek, werd je genezen. Dat is een bronzen kruis. En tot aan de tijd van Hiskia, dus dat zijn echt veel jaren, misschien 600 jaar, bestond dat bronzen kruis. En op een gegeven moment hebben de Joden daar iets, hebben de Israëlieten, hebben dit kruis gezien en die vonden dat heel bijzonder en die gingen dat aanbidden of koesteren op een bijzonder moment. En wat doet Hiskia? Hij vernietigt dat kruis. Hij vernietigt. En dan denk je, dat kan je toch niet maken? Mozes, de profeet Mozes heeft dat gemaakt. En het was een teken van genezing. Maar mensen begonnen naar dat kruis te kijken. En in plaats van naar God zelf. Het werd een distraction, een afleiding. Dus soms een tijd gaan we door. We groeien door. We gebruiken andere instrumenten. Andere evangelisatiemethodes. Nieuwe dingen. Het woord blijft altijd hetzelfde. Maar de vormen. Wees vrij daarin. Gebruik het. Dus God, het woord van God kwam weer naar Elia. En het woord was: ga naar Sarefat. In de buurt van Sidon. En neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Nou, Elia zat eerst in het oosten en, van Israël. En nu moest hij naar het noorden. Dus dat was eventjes een wandeling. Maar opmerkelijk is dat daar, Sidon, Sarefat, daar kwam de vrouw van Ahab vandaan. Isabel was een Canaanitische vrouw. Die werd koningin van Israël. En zij heeft vooral, zij heeft zoveel ellende naar Israël gebracht. Ze had vooral de Baal en Asherah aanbidding heeft ze geïntroduceerd in Israël. En het was heel heel erg. Maar apart is dus, zij kwam daar van Libanon dus naar Israël. En wat doet Elia? Elia gaat van Israël naar Libanon. En om daar goede dingen te doen. Dus heel bijzonder. Ik wil even uit Lucas. We zijn al. Hier. Lucas benoemt Jezus dit verhaal. Lucas 4, vers 24. Dit moet ongeveer 700 jaar later zijn. Luister, ik zeg jullie, en dit zegt Jezus, onze Heer. Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er vele weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hem gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta. Dat is de Griekse vorm van de stad, bij Sidon, Sarefat of Sarepta. Elia gaat naar Libanon, hij gaat naar het noorden, naar Sidon. Elia doet precies wat God zegt, het woord kwam naar hem toe, ga daar naartoe. En Elia deed dat. En hij ontmoet deze vrouw, deze weduwe, en dan gebeurt er iets heel aparts. Ik kan de volgende slide doen. Elia zegt tegen deze vrouw: geef me wat te drinken. En dan zegt ze: maak wat brood en geef mij het eerste deel daarvan. Van het laatste voedsel wat ze had. Het laatste beetje. Vraagt Elia: geef het aan mij. Nou, het eerste aan God geven is een principe dat we vinden vanaf Genesis. Dat is een heel opmerkelijke principe. De eerstelingen behoorden God toe. Dat lezen we in Genesis, in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie. De eerstgeboren zoon, de eerstgeboren het lammetje, het eerstgeboren kalfje, de eerste graanoogst, de eerste vruchten behoren alle God toe. Er zijn meerdere redenen waarom het eerste God toebehoort. Ten eerste, het is gewoon respectvol om God het eerste te geven en niet de rest. Dus dat is vanuit respect ook. Hè? Dat is pas een offer. Maar het gaat nog veel dieper. Als je God het eerste geeft, dan laat je ook God zien dat je op hem vertrouwt. Als je het eerste van wat je opkomt aan hem geeft, je zegt: God, ik vertrouw op u. Je zet God op de eerste plek in jouw leven. En het is een ultieme geloofstest ook. En God zegent dat enorm. We zien dat bij de weduwe. Ze doet uiteindelijk wat Elia vraagt. En ze wordt enorm gezegend. Het geven van de eerstelingen heeft ook een messiaanse betekenis. Want God gaf zijn enige geboren zoon aan ons als redder. Jezus kwam, de enige geboren zoon. Dus God gaf ook het eerste, het beste aan ons. Dus daarom is dat ook een goddelijk principe als wij het eerste, het beste aan God teruggeven. Jezus is trouwens ook de eerste die opstond uit de dood. Dat is bijzonder, staat in het Nieuwe Testament. En dan denk je van, wacht even, maar we hebben toch net gelezen dat Elia bad voor die jongen en hij werd opgewekt uit de dood. Dat klopt. Maar wat is er bijzonder aan de opstanding van Jezus? Jezus stond op in een nieuw lichaam. Die jongen stond op uit de dood en kwam weer terug tot leven. Dus daarom noemen we dat in het Nederlands, maken we daar een verschil tussen opgewekt en opgestaan uit de dood. Opgestaan is die theologische term, want dat Jezus de eerste is die opgestaan is uit de dood. Wij zullen volgen, wij zullen ook dat nieuwe opgestane lichaam krijgen. Maar de mensen die, zoals Lazarus, als Talitha, die mensen die dood waren en opgewekt werden, die kwamen weer terug in hun oude vorm. Maar degene die in God geloven, in Jezus Christus geloven, die zullen opgewekt worden in een nieuw lichaam. Maar Jezus was de eerste, de nummer 1. Hij is de Alpha, hij is de Alef, hij is de eersteling, de enige. Jezus zelf zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zal al die andere dingen die je nodig hebben jou toekomen. Dus zet je prioriteiten goed in je eersteling. Het eerste, het beste aan God. En de rest komt, daar zal God voor zorgen. Maar als je God op nummer 1 plaatst, op nummer 1 zet. Als je Jezus op je nummer 1 prioriteit zet. Dan volgen die andere dingen. Amen. Elia zegt, geef mij het eerste van dat brood. Maak wat brood en geef het aan mij. De weduwe was eigenlijk van plan om het voor haarzelf te maken en voor haar zoon. Van de kleine beetje meel wat ze nog over had. En ze was bereid om te sterven. Er was echt niks meer. En ze had al heel, heel weinig. En ze dacht van, dit is mijn laatste maaltijd en dan zal ik sterven. Maar God had oog op die weduwe. God had een plan met haar leven. En een plan met het leven van haar zoon. Dit was een weduwe. Dit was een heidense vrouw. En God ging voor haar zorgen. Weet je, wij hebben soms ook wat negatieve gedachten. Denken van, ach, alles is voorbij. En het heeft helemaal geen zin meer. Wat heeft het nog voor nut allemaal? Zulke stomme gedachten komen soms. Weet je, God heeft een groter plan. God is goed. Hij ziet jou. Hij kijkt op de weduwe en de wezen. Hij ziet om naar jou. Hij heeft jou op het oog. En zijn plannen zijn goed. Maar de vraag is ook, vertrouw je op hem? Vertrouw jij op God? En Elia vroeg dus de weduwe om dat kleine beetje wat ze had, geef het aan mij. Stel je voor, je hebt zo weinig. En dan komt een profeet langs en zegt, geef het aan mij. Dat beetje wat je hebt, geef het aan mij. Zou jij dat doen? Zou jij dat doen? Even een vraag waar je over na kunt denken. Ik ben blij dat Elia nog wat meer zei. Hij zei ook, maak je niet ongerust. In het Hebreeuws staat daar al-tira. Al-tira betekent fear not, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Hij zei, geef me dat, maar wees niet bang. Wees niet bang. En dat is wat God ook tegen ons zegt. Als jij op mij, als je op God vertrouwt, als jij je vertrouwen, je hoop op God zet, dan hoef je niet bang te zijn. God zorgt voor de zijnen. En de weduwe geloofde de woorden, dat is dat die thema die we door heel hoofdstuk 17 lezen. Het woord van God kwam en het woord werd geloofd, het woord werd gehoorzaamd. Dus de weduwe geloofde de woorden van de profeet. En dan zegt Elia, jouw meelpot en jouw oliekruik zullen nooit leeg raken. Nou, dat vind ik een prachtig beeld. Dat hebben we hier ook. Olie en graan. Olijven en graan. Olijfolie en meel. Wat een bijzondere ingrediënten zijn dit. Wat een belofte voor ons ook. In het licht van het Nieuwe Testament geloof ik dat wij dat kruikje zijn. Of wij zijn die pot. En de Heilige Geest wil ons vullen. Meel, brood. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het brood van de wereld. Ik ben het brood van het leven. En Jezus zegt, neem van mij. Dus we hoeven nooit leeg te zijn. Wij mogen zo zijn als dat kruikje die altijd weer vervuld wordt. Die zelfs als we uitdelen, weer vervuld worden. Wij zijn dat kruikje. Wij zijn die meelpot die elke keer weer, elke dag opnieuw vervuld wordt door de Heilige Geest. Ik vind het zo grappig. Er is een boek in de Bijbel dat heet Klaagliederen. Maar het is eigenlijk een best mooi boek. Het is, Jeremia schrijft dat. Maar daar is die mooie vers. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Klinkt niet als een klaaglied, vind ik. Ik vind het een prachtig vers. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Daar is een lied ook van gemaakt. Een lied hebben we ook veel gezongen. Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Elke morgen schenkt hij dus onze nieuwe weldaad. Elke morgen is zijn trouw is opnieuw. Elke dag opnieuw zegent hij ons. Jouw kruik hoeft nooit leeg te zijn. Je wordt elke keer weer bijgevuld als je daarvoor open staat. Mooie woorden, maar geloof jij dat ook? Geloof je dat? Wil je vervuld worden? Dan zal je ook moeten geven. Vervulling is ook bijvullen. Er moet een flow komen van geven, ontvangen, geven, ontvangen. Wij zijn een doorgeefluik van zegen. God zegent jou om anderen te zegenen. Dat is de zegen van God is niet een doel op zich. Het is omdat jij altijd door mag geven. Jij mag weer andere mensen zegenen. Zegenen, ontvang en geven door. Leer dus te geven. Sta bekend als iemand die genereus is. Die dankbaar is. En die mensen, andere mensen zegent. We moeten hierdoor wel God goed vertrouwen. Het is moeilijk om te geven als je weinig hebt. Het is moeilijk. Hoe begin je? Ja, ik heb maar een beetje meel. Ik heb een beetje olie. Moet ik geven? Dat is best moeilijk. Dat is ontzettend moeilijk. En daar komt het woord geloof. Dat in ons woord geloof is eigenlijk veel meer. Het is een 100% vertrouwen op God. Dus als je zegt ik geloof in God. Dan zeg je ik vertrouw op God. En als je op God vertrouwt. Dan vertrouw je hem ook in deze dingen. Dan durf je ook los te laten. En soms moet je ook dat kleine beetje wat je hebt ook loslaten. Het woord van God komt. Het woord van God kwam nu van Elia naar de weduwe. De weduwe ontvangt het woord van God en ze gehoorzaamt. Ze doet het. Het woord van God kan soms eisend zijn. Het kan zelfs soms veel eisend zijn. Maar de zegen is enorm. Dus dan, als het woord naar ons toe komt, zeg van, wow, u vraagt best wel veel. Maar de zegen, die staat niet in verhouding met dat wat God vraagt. God vroeg door Elia heen, dat kleine beetje olie en dat kleine beetje meel. Wat werd het? Een pot die nooit leeg raakt. En een kruikje die nooit leeg raakt. Dus ja, het woord van God is veel eisend, maar wat staat er tegenover? Nou, voor de weduwe was de vraag, geef me dat beetje, heel spannend. En het ging letterlijk om leven om dood bij haar. Zal ze het geven, dan zou ze leven, zou ze het niet geven, dan was ze bereid ook om te sterven. En het bijzondere is, zij geeft het, zij vertrouwt op God. Gods woord komt ook naar ons toe. Gods woord komt naar jou toe. Vertrouw je op hem. Geloof je zijn woorden. Of kijk je naar de omstandigheden. En we zijn vaak heel... ons heel onderwijs is heel rationeel denken. Wetenschappelijk moeten we denken. We denken op is op. Dus als ik rood sta, dan sta ik rood. Op is op. Hoe nu verder? Maar Gods woord gaat daar bovenuit. Gods woord, God is machtig, God werkt bovennatuurlijk. Dus luister goed wat God zegt tegen jou. En ik vind het zo bijzonder, de vrouw doet wat Elia zegt en ze geloofde. En we lezen inderdaad dat de oliekruik niet meer opraakt. Het meelpot raakt ook niet op. Ik vind het zo prachtig. Een unlimited supply of food. Het bleef maar doorstromen. In een tijd van droogte. In een tijd van hongersnood. Het heeft niet geregend. Maar dat oliepotje blijft stromen. En het meelpotje blijft, wat ze ook bakt. Hoeveel ze ook maakt, of ze nou 10 broden maakt of 1 brood maakt, het meelpotje blijft vol. Ik denk, ze kon eten maken voor de hele stad. Dus het principe wat we hier moeten leren is, het wonder is dat door olie te gebruiken, het wonder is door meel te gebruiken, het vermenigvuldigt. God zorgt ervoor dat het niet opraakt. Maar ze zou ook die twee potjes, het kruikje en het potje, gewoon op haar in de keuken kunnen zetten. Van kijk eens, het is vol. Wat goed, ik heb een vol potje. Heel mooi. Maar waar zit het met wonder in? Dat je het gaat inzetten, dat je het gaat gebruiken. En dan wordt het weer bijgevuld. Dat is toch ook met ons hetzelfde. De talenten die God jou gegeven heeft, die worden bijgevuld. Die worden meer als jij ze inzet voor het koninkrijk van God. De roeping waarin jij wandelt, dat breidt zich uit. Die worden vermenigvuldigd als jij het inzet. Geld, materiaal, wat jij ook inzet, wordt vermenigvuldigd als jij het gaat gebruiken. En hier komt eentje, misschien geloof je me niet, maar het is echt waar. Als jij tijd inzet en tijd besteedt, heb je meer tijd. Drukke mensen hebben meer tijd dan luie mensen. Ik zie het altijd. Mensen die bezig zijn, die hebben, God geeft hen op een bijzondere manier meer tijd. God geeft namelijk ook energie. God geeft overzicht. God geeft ons onze wijsheid om onze agenda goed in te vullen. Dus door tijd in te zetten, heb je ook tijd over. Meer tijd over. Nou, de weduwe gaf het eerste en het beste aan de profeet. En daar ligt de zegen op. He, dat moeten we goed beseffen. Het mooie is dat de profeet een zegen was voor de weduwe. En de weduwe was een zegen voor de profeet. Die wisselwerking is toch prachtig. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig met dat zegenen. Ik zegen jou, jullie zegenen mij. We zegenen elkaar. He, Jezus zegt in Matteüs 10 vers 14. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal als een profeet beloond worden. Mooi is dat. Hè? Dus de zegen van een profeet krijg je ook als je een profeet ontvangt. De profeet is gezegend en degene die hem ontvangt precies zo. Nou gaan we naar het derde verhaal kijken. Precies zoals bij de beek en bij wonder nummer 1. Bij dat eerste wonder en bij, dus we hebben twee wonderen gezien. Het wonder van de raven en het wonder van dat oliepotje dat blijft stromen. Zien we dat nu alles goed gaat. Weduwe is blij. Het gaat goed. Ze is dankbaar. Zij zorgt voor de profeet. Het leven is weer mooi. Maar dan gebeurt er iets heel anders. Totaal onverwachts. De zoon van de weduwe wordt ziek en sterft. Totaal onverwacht. Gods woord zorgt ervoor dat raven naar Elia toe komen met voedsel. Gods woord zorgt ervoor dat een oliepotje blijft stromen en meel blijft bijvullen. Maar is Gods woord sterker dan de dood? Dat is de volgende verhaal. Is Gods woord ook sterker dan de dood? Nou, inmiddels is de weduwe, denk ik, welvarend geworden. Ja, ze kon bakken voor iedereen, voor zichzelf, voor de profeet, voor de buren misschien wel. Kon ze veel verkopen. Zij was gezegend omdat zij trouw was aan Gods woord. Ze gaf onderdak aan een profeet. God had haar echt waarlijk gezegend. Ze had weer levenslust. Maar dan sterft haar zoon, haar enige zoon. En natuurlijk is ze nu boos op God. Ze is boos op Elia. En ze snapt er niets van. Dat is toch logisch, zou je zeggen? Of niet? Mogen we boos zijn op God af en toe? Het is absoluut menselijk. Maar als je er even over nadenkt, wat natuurlijk apart is, is dat ze voorheen bereid was om te sterven. Ze was al helemaal klaar met het leven. Ze dacht van, dit is het. Dan wordt ze enorm gezegend. Ze ziet een bovennatuurlijk wonder, wordt gezegend. En dan gebeurt er weer iets ergs in haar leven. Haar zoon sterft. niet door honger, maar door een ziekte. En zoals altijd krijgt God de schuld. God krijgt de schuld, of de man van God krijgt de schuld. Zijn wij niet ook vaak zo precies? Zijn wij niet zo ook vaak in ons leven als deze weduwe? God heeft ons iets gegeven, we raken het kwijt en dan zijn we boos. Maar dat wat we gekregen hebben, was toch sowieso al uit genade. God geeft ons iets. Maar waar waren we zonder God? Ik vraag me soms, waar zouden we zijn? Zouden we niet allang dood, arm, ziek, zwak, misselijk of verslaafd zijn zonder God? God heeft ons enorm gezegend. Maar als er iets gebeurt in ons leven, hoe gaan we daarmee om? Wat nu? Toen we in grote nood waren, vertrouwden we op God. Toen ze geen eten was, ze luisterde naar Gods woord. Vertrouw nu ook in deze nieuwe situatie op God. God gaat voorzien. God gaat voorzien. En wat ik mooi vind, is dat die vrouw best boos mag worden. Die weduwe was teleurgesteld, ze was boos. Ze was een weduwe, ze had haar man al kwijtgeraakt. En nu is haar zoon gestorven, dat was echt een drama, het was echt verschrikkelijk. En Elia is ook niet boos op haar en zegt van je hebt geen geloof of wat dan ook. Ze mag verdrietig zijn, jullie mogen teleurgesteld raken. We mogen ook af en toe vragen, God waarom? Waarom? En het mooie is, dit is niet het einde van het verhaal. De dood van die jongen was niet het einde. Elia nam die dode jongen mee naar zijn kamer. Hij smeekte God. Hij strekte zich uit over die jongen 3 keer. Hij zegt, God, laat die jongen weer doen opstaan. En die jongen kwam tot leven. Halleluja. Wat een prachtige beloning voor deze vrouw. En wat gunnen wij haar dat ook zo, toch? Hij zei, En zo is dat verhaal ook, wordt er ook helemaal compleet. Wat prachtig te zien dat God zorgt voor de weduwe. En dan ook wel niet een Israëlitische, een heidense uit Sidon, uit Libanon. Opwekking uit de dood is toch, als je daarover nadenkt, dan denken we dat is toch het grootste wonder. Maar in de Bijbel zien we eigenlijk dat er nog één wonder is dat belangrijker, dat groter is dan opwekking of dan genezing. En dat is als iemand kiest om te geloven in Jezus Christus. Als iemand zijn leven geeft aan de Heer, dat is het allergrootste wonder. En ik hou van wonderen en tekenen, ik wil er meer van zien. Maar het allergrootste wonder is dat iemand gaat geloven in Jezus Christus. En van het hele verhaal, raven, kruikje die blijft stromen. Een jongen die weer uit de doden is opgewekt. Het grootste wonder is die vrouw zegt. De God van Israël. Dat is de ware God. Nu geloof ik. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En dat moet ons ook het meest uiteindelijk raken. Van iemand die kiest ervoor om Jezus na te volgen. Slot. We gaan afronden. Wat als het niet regent? Wat als wij in een moeilijke tijd terechtgekomen zijn? Nou, we zien dan dat God gaat voorzien. Het woord van de Heer zal komen. Dat is het eerste. Hou dat even vast. In welke situatie ook. We hebben getuigenis vanochtend gehoord. Het woord van God komt. Soms door je vader, soms door de Bijbel, soms door de preek, soms door de Heilige Geest. Het woord van God komt. En dan is het tijd om in actie te komen, om te gehoorzamen, om erop in te gaan. En wat ik zo bijzonder vind, is dat juist in de tijd van droogte, juist in de moeilijke tijden, we de grootste wonderen zien. We zien dat in de Bijbel. En ik denk als wij hier door de rijen gaan, dat we allemaal kunnen getuigen dat wonderen, de meeste wonderen, de meeste grote dingen die we ervaren hebben in ons leven, waren in moeilijke tijden. Want daar hebben we uitgeroepen naar God. En we zien dus in die tijd van droogte, moeilijkheden. En het is hongersnood en alles. Maar Raven geven Elia te eten. We zien vermenigvuldiging met dat kruikje en van olie en meel, het kruikje. En de wonder van opstanding in een tijd van droogte. En dat is onze Heer. Amen. Hij voorziet toch. Lieve gemeente, dit gebeurt omdat Elia gehoorzaam was aan het woord van God. Hij was gehoorzaam. En we zien, het gebeurt omdat de weduwe gehoorzaam was aan het woord van God. God verzorgt ons. God zorgt ons voor ons ook in een tijd van droogte. Maar wij moeten vertrouwen op God. Ik kan niet voor jou vertrouwen. Jij kunt niet voor mij vertrouwen. Jij moet zelf een relatie met de Heer opbouwen. Een vertrouwensrelatie. Vertrouw op God. Soms moet je ook loslaten. En gewoon het woord van God geloven. En je zegt ook vaak blind faith. Blind geloof. Gewoon doen wat God zegt. En dit, daar zien we hoe Abraham gewoon letterlijk doet wat God zegt. En dat wordt hem als zegen, dat wordt hem als heil toegerekend. In Matteüs 10 vers 14 hebben we gelezen, wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. Mooie woorden, maar wie een profeet ontvangt, waar heeft Jezus het over? Wie hem ontvangt. Wie Jezus Christus ontvangt in zijn leven, wordt beloond als Jezus Christus. Denk daar even over na. Wie Jezus Christus ontvangt, wordt beloond als Jezus Christus. Dus hoe werd Jezus beloond? Hij stond op uit de dood. Hij kreeg een nieuw lichaam. En heeft overwinning gebracht. Zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is iets wat op ons ook wacht. De beloning van een profeet wacht op jou. Heb jij Jezus al ontvangen? Heb jij Jezus in jouw leven al ontvangen? Nou, het woord van de Heer kwam tot Elia. En jouw kwaliteit, de kwaliteit van jouw leven hangt heel erg af van hoe jij omgaat met het woord van God. Het woord van God, de prediking. En wat jij hoort, de Bijbel, al die dingen. Hoe ga jij om met het woord van God? En ik wil je daartoe bemoedigen, aansporen. Je hebt het woord ontvangen. Je hebt woorden ontvangen. Ga erop in. Geloof. En ook als jij denkt, ik heb zo weinig. Wat heb ik nou? Een beetje meel, een beetje olie. Kan ik dat inzetten? Ja! Zet het in voor het koninkrijk van God. En God gaat het vermenigvuldigen. Maar durf los te laten. Durf te vertrouwen op God. Amen. Amen. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren wil komen. Ik wil bidden. En laten we zo de dienst afsluiten met gebed naar de Heer toe. Als we dit lied zo met elkaar zingen. Je kan natuurlijk meezingen. Maar je kan ook gewoon even nadenken over de dingen die God tot jou aan het spreken is. Waar moet jij zeggen van oké, dit moet ik nu doen. Ik moet nu in actie komen. Halleluja. Halleluja, Vader God, laten we opstaan met elkaar. Halleluja, Jezus. Vader God, ik dank u, Heer, dat u vanochtend gesproken heeft. Heer, tot mij, tot ons als gemeente. U spreekt, Heer, tot ons als een geheel, één lichaam, maar u spreekt ook individueel, heeft u tot mensen vanochtend gesproken. Vader God, ik bid u, Jezus, dat uw harten aanraakt op dit moment. Heer, dat u ze wil verkwikken. Heer, dat u mensen, Heer, die zich zo voelen als de weduwe, Heer, die weinig heeft, die moeilijke tijd doorgaat. En dan komt de man van God en die wil ook nog het laatste hebben. Heer, ik dank u dat u wil zegenen. Heer, dat uw bedoeling is, Heer, dat wij tot bloei komen. Heer, dat we een leven zullen hebben in overvloed. U wil gaan zegenen. Heer, maar u wil ook dat wij op u vertrouwen, Heer. Heer, daarom willen we loslaten, Vader, alles wat ons tegenhoudt. Loslaten in de naam van Jezus. Halleluja, Heer. Ik bid u dat u door de rijen gaat. Heer, dat u zegent. Kom met uw woord, Vader. Kom met uw woord, uw richtinggevende woord deze ochtend in de naam van Jezus. Halleluja, u bent een goede God. Dank u wel, Jezus. Amen.